onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 114, de versen 1 en 4. 114, toen Israël het Egyptisch rijksgebied en het volk zo vreemd van aard en taal verliet, werd Juda God ter woning. En vers 4, beef aarde, beef voor zeren aangezicht. 114, 1 en 4. De schriftlezing, gemeente, vindt u in 1 Johannes hoofdstuk 1. En we lezen door tot en met hoofdstuk 2, vers 2. De schriftlezing is 1 Johannes, uit de eerste zendbrief van de apostel Johannes, hoofdstuk 1. En we lezen door tot en met hoofdstuk 2, vers 2. En daar lezen wij dan Gods woord. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een licht is, en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar, en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Tot zover de schriftlezing. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 32, het eerste vers. 32 vers 1, nadat wij eerst belijdenis doen en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, wij worden geroepen om na te denken over de Heidelberger Catechismus. Aan de orde is zondag 30, vraag en antwoord 80. De preek handelt vanavond over zondag 30, vraag en antwoord 80. En daar belijden wij met de kerk, wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand God zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van het enige offer en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Tot zover vraag en antwoord 80. Willen wij een zegen van de Heere vragen en zijn aangezicht zoeken? O Heere in de hemel, U bent goed en barmhartig en genadig, langmoedig. U bent zeer barmhartig over ons, dat U ons het voorrecht geeft dat wij, onwaardige mensen, hier in Uw heilige tegenwoordigheid mogen zijn. Want wij belijden dat U aanwezig bent tijdens de kerkdienst. Dat wij hier ook samenkomen in Uw naam. En wij roepen ook Uw naam aan het begin van de kerkdienst. En daarom is deze vergadering ook een heilige vergadering, toegewijd aan U. En wat een voorrecht is het dat wij hier mogen zijn. Want in ons is geen waardigheid. Wij hebben toch allemaal gezondigd. Wij dragen allemaal een verdorven natuur om. En wij hebben geen recht om hier te zitten. Heere God, het is enkel Uw genade dat U onderscheid maakt met anderen waar er van nature geen onderscheid is. En Heere, wat een zegen dat U ons hier bijeenbrengt. En we denken ook aan anderen die hier graag hadden willen zijn, maar wegens ziekte of wegens een ziekenhuisopname, dat het een onmogelijk is om hier te zijn. En Heere, er zijn er ook die weggerukt zijn uit dit leven, nog zo pas nog, U weet het. En wij mogen nog in het heden der genade zijn. Wij mogen nog horen van die enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden. En daar willen wij U hartelijk voor danken, dat U bovenmate goed voor ons bent. Wij vragen U of U in ons midden wilt zijn met de kracht van Uw Heilige Geest. En dat wij ook in deze dienst zicht mogen krijgen op U, Heere Jezus, op Uw volkomen offer. En dat wij zicht mogen krijgen op wat het betekent om in gemeenschap met U te leven. En dat wij ook mogen beseffen hoe u aangebeden moet worden. Heere, wilt u onze ogen openen voor uw volkomen werk aan het kruis. Voor uw volbracht werk. Opdat wij daar voor onszelf troost uit mogen ontvangen. En dat we misschien wel voor het eerst erbij bepaald worden dat zaligheid buiten ons ligt in u. O, wat is het toch rijk wanneer uw Heilige Geest daar de zielenogen voor opent. Dat wij u zien in uw noodzakelijkheid, in uw schoonheid. Dan komt er een verlangen naar u in ons hart. Wij bidden u of u dat wilt bewerken. En dat wij hier ook niet vrijblijvend zullen zitten, maar dat wij uw woord zullen aannemen. Wilt u dat geven en bewerken? Sterk daartoe uw dienaar in het spreken. Geef dat hij trouw mag zijn in de roeping die u ook hem uit genade hebt gegeven. Bedouw hem met uw Heilige Geest. Dat hij hier in het midden der gemeente tot zegen mag werken. En wilt u zelf erin meekomen met de kracht van uw geest om zondaren over te zetten vanuit de dood in het leven. Dat zij die onwillig en onverschillig waren, dat zij nu zeer gewillig en bewogen worden. En dat er een hunkering komt naar u in het leven. Heren, nu zijn wij hier ook samengekomen. Ook met al onze gedachten. Met alles wat ook gebeurd is, ook op deze dag. Heren, wij bidden u om genade. Dat wij ook mogen luisteren. En dat we ook de moeite die er kunnen zijn, of zorgen, of ziekten, of zorgen op het, vanwege het werk, of in het gezin, of vanwege het lijden, vanwege het lichaam, dat al die zaken opzij gezet mogen worden en dat wij ontspannen mogen luisteren en dat uw woord ingedronken mag worden. Wij willen u danken voor het leerboek van de Heidelberger Catechismus, waarin zoveel heerlijke waarheden uit uw woord samengevat worden. En dat wij door de hele catechismus heen een samenvatting vinden van de leer van uw woord. Heren, wij danken u voor dit leerboek en geef ook dat wij daardoor gesticht en vertroost mogen zijn. Daar het niets anders is dan een weergave van de leerstukken van uw woord. Heren, wilt u in ieder van ons gedenken in genade? Wilt u ons in ons persoonlijk leven gedenken? En wilt u genade geven, ook waar zorgen zijn, waar moeiten zijn, waar slapeloze nachten kunnen zijn. Geef dat al de moeiten die er kunnen zijn en de lasten die een mens met zich om kan dragen, dat we die leren neerleggen voor u. En dat de vrede gesmaakt mag worden met u. Heere God, wij bidden u voor de jongeren, voor de jeugd. Wilt u met uw woord en geest in hun harten werken? Zegent u ook al het jeugdwerk dat gedaan wordt, ook hier op het eiland, op verschillende wijzen, jeugdbijeenkomsten, ook het jeugdwerk in ons midden, het werk van de verenigingen. Heren, wilt u dat alles zegenen? En geef dat ook onze jonge mensen. U mogen persoonlijk ontdekken wie u bent in uw schoonheid. O, toon hen uw liefde. Toon hen uw majesteit. En wil bemoeienissen met onze jonge mensen hebben. En hen opzoeken op hun kamers. En dat uw woord tot hen zal spreken. Dat ze overtuigd mogen worden van zonde en van oordeel. En van de gerechtigheid die er ligt in Christus. En dat zij zo, Heere, Christus mogen ontvangen. Dat het hen toegepast mag worden door uw geest. Zegen onze jonge mensen. Gedenk de ouderen. Hen die moeite hebben van het ouder worden. En eigenlijk zich door de ouderdom proberen heen te slepen. Ook met een lichaam wat niet meer mee wil. Heere, geef dat ook daar troost ervaren mag worden. Dat u dezelfde blijft, ja tot de ouderdom, tot de grijsheid toe. Heere, wij bidden u voor onze kerken. En wij vragen u om het werk van uw geest in het midden van de kerken. Dat uw woord ook centraal mag staan en blijven. En dat er ook waarheid in het binnenste gevonden mag worden. En dat we ook geleid mogen worden, ook als kerken, door uw woord en geest. Wilt u ook duidelijkheid geven in het kerkelijke leven? Zegent u de Theologische Universiteit, het werk van de zending. We bidden u voor de kerken die in deze wereld zijn, en we denken in het bijzonder aan de kerk op het zendingsterrein. Wil ook daar de werkers ondersteunen en tot zegen stellen. Ook het werk van de Bijbelvertaling wil dat zegenen. We denken aan het werk van onze broeder en zuster Hessel en Kobe Visser. Zegen ook dat werk in Botswana. Maar er zijn er zoveel, heren, die werken, ook op eenzame posten, wil hen allen sterken. We bidden u ook voor de vervolgde kinderen Gods, die in islamitische landen proberen samen te komen, of onder het communisme. Heren, wilt u die kerken daar toch zegenen, de gelovigen die soms in kleine groepjes bijeenkomen? We vragen u uw ontferming over de kerken in Noord-Korea en bidden u of u daar vrijheid wilt geven. Heren, er is zoveel geweld in deze wereld, zoveel onrecht, zoveel haat en bedrog. We bidden u ook voor het volk van Israël, waar zoveel haat en leugen tegen losgelaten wordt en valse propaganda en het antisemitisme wat ook alleen maar toeneemt. Ook in de westerse wereld, Heere, wilt u ontfermen over dit verbondsvolk. U hebt uw troon daaronder opgericht in oude tijden. Heere, wil ook nu uw volk beschermen en geven vooral dat de deksel wat op hen aangezicht is weggenomen mag worden en dat zij de Heere Jezus mogen omhelzen. We bidden u in het algemeen voor deze wereld waar we horen van atoomwapens en een toename van die vreselijke wapens. En terwijl wij denken wellicht vrede, vrede en geen gevaar, dan kan het gevaar nog zo op de loer liggen. Heere, wij bidden u om wijsheid voor hen die ons regeren. En of u uit genade de vrede nog wilt bevorderen. En of u uw kerk overal ter aarde wilt uitbreiden tot eer van uw naam. Hoor ons bidden, uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Laten wij nu zingen 137, 1, 2 en 3. En u krijgt gelegenheid de Heere te dienen in de beide collecten. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus behandelt de leer van de Roomse mis vrij uitvoerig. We zagen dat al vorige week in zondag 29 en nu gaan we verder met zondag 30. Vraag en antwoord 80 en daar gaat het, jongens en meisjes, over de paapse mis. En wat betekent dat woord paapse? Dat is de pauselijke mis. En dat wil zeggen dus de mis die door de paus van Rome geleerd wordt. We kunnen ook zeggen de Roomse mis. En dat woord mis, dat komt van het Latijnse woord dismissio. En dat betekent mensen weg laten gaan. In het Engels heb je dat ook. You are dismissed. Dat betekent u kunt gaan. En dat komt dus van dismissio. Mensen weg laten gaan. En dat woord komt van de gewoonte uit de vroege kerk. Toen het avondmaal aan het einde van de kerkdienst bediend werd. En dan mochten de niet belijdende leden, zij die geen recht hadden om en aan het avondmaal te gaan, ze hadden de gelegenheid om dan weg te gaan. Ze waren niet verplicht om daarbij aanwezig te zijn. En op hen was dat dismissio van toepassing. En daar komt dan uiteindelijk het woord mis vandaan. En dat zien we ook in andere talen. In het Engels, the mass. In het Duits, die messe. En zo spreken wij ook in ons taalgebied over de Roomse mis. Nou wordt de mis ook wel eens eucharistie genoemd. Misschien hebt u dat woord ook wel eens gehoord. En eucharistie, dat komt van het Latijns, van het Grieks. De eucharisto betekent God loven met dankbaarheid. Dus de eucharistie betekent dan dat wij God dank zeggen en loven. En zo wordt dan ook het avondmaal bij Rome de mis genoemd, de eucharistie. Maar nou vragen wij ons af, waar komt dan die leer van Rome toch vandaan? De Roomse mis aanvankelijk leerde de vroege kerk niet de mis. En leerde de vroege kerk ook niet een verandering van brood en wijn in lichaam en bloed van Christus. Hoe kwam dan deze verandering tot stand? Nou, dat was een ontwikkeling. In de loop van de kerkgeschiedenis van de vroege kerk kwam de gedachte al meer op dat het avondmaal het karakter had van een offer. Dat werden dan de offers van de nieuwtestamentische gemeente. En dat kwam omdat het avondmaal gevierd werd in de gemeente en dat daarbij het de gewoonte werd om gaven en geschenken mee te nemen naar de kerk. En die gaven en geschenken kon dan eten zijn of andere gaven die meegenomen werden juist bij de viering van het avondmaal. Die werden dan in de kerk gedeponeerd en na afloop van de kerkdienst werden die gaven uitgedeeld onder de armen. En zo werden die gaven gezien als een offer, dat door de mensen werd toegewijd aan de Here en aan zijn dienst. En omdat dit vooral plaatsvond tijdens de viering van het avondmaal, kwam de gedachte naar voren dat deze offers die gebracht werden eigenlijk samen met het avondmaal ook een offer was. Een offer van liefde. En wanneer wij offers brengen, ja, dan moet het toch ook een priester zijn. En daarom werd ook de voorganger ook wel een priester genoemd. En sommige theologen redeneerden in de vroege kerk dat zij die het avondmaal bedienden eigenlijk optraden als priesters naast de Heere Jezus of zelfs in plaats van de Heere Jezus. Dus dat was dat offergedachte van de mis wat opkwam. Van het avondmaal wat opkwam in de vroege kerk. Een tweede invloed bij de ontwikkeling van de leer van de Roomse mis is de hele discussie die ontstond naar aanleiding van de instellingswoorden van de Heere Jezus bij het heilig avondmaal. U kent die woorden in Matteüs 26. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. Hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Nou, sommige kerkvaders begonnen toen te redeneren op grond van deze woorden, dat er een mogelijke verandering zou zijn van brood in lichaam. En van wijn in bloed. En dat die verandering optrad juist bij het uitspreken van deze woorden. Maar de bekende kerkvader Augustinus, omstreeks het jaar 400, hij stelde duidelijk dat we onderscheid moeten maken tussen het symbool en de werkelijkheid. Hij zei, het symbool, dat is brood en wijn. En de werkelijkheid, het werkelijke lichaam en bloed van Christus, dat werd verbroken en vergoten op Golgotha. En dat is gestorven, opgestaan en is nu in de hemel aan de rechterzijde van God. En het brood en wijn zijn enkel symbolen. Maar toch was niet iedereen het eens met die opvatting van Augustinus en de discussies bleven voortbestaan. Totdat er in het jaar 832 er een priester was in Frankrijk. En die schreef een traktaat dat verstrekkende gevolgen zou hebben. En die priester, u mag die naam ook wel vergeten, heet Paschasius Radbertus. Nou, en deze Paschasius Radbertus, die verklaarde in zijn traktaat onomwonden dat brood en wijn veranderd werd in waar lichaam en bloed van Christus. En dat werd dan verklaard als een scheppingswonder. En dat wonder van verandering zou dan plaatsvinden wanneer de priester in het Latijn zou uitspreken, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. En nu waren er die zich sterk uitspraken tegen deze opvatting van Radbertus, maar toch vonden zijn gedachten al meer ingang, vooral bij de geestelijkheid van de Rooms-Katholieke Kerk. Want deze opvatting zou de macht van Rome sterk vergroten. Want nu had de kerk in handen de macht om iemand zalig te spreken of iemand te verdoemen. Omdat de kerk dan de macht had om het noodzakelijke lichaam en bloed van Christus te geven of iemand te onthouden. En de bisschoppen van Rome waren erop belust om hun macht te laten groeien. Zij waren niet van dezelfde geest als Paulus en Barnabas, die toen zij merkten dat de mensen hen wilden aanbidden, uitriepen in Handelingen 14, vers 15, mannen, waarom doet ge deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij en verkondigen u dat gij u zou van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en al wat daarin is. Nou, die houding hadden de Romeinse bisschoppen niet. Zij wilden wel die macht in hun handen hebben om te beslissen over de geestelijke staat van hun mensen. En door al deze ontwikkeling kwam er uiteindelijk een kerkvergadering in het jaar 1215, waar de leer van de transsubstantiatie officieel werd aanvaard. En toen werd het de officiële leer van de kerk dat door goddelijke kracht het brood en wijn verandert in waar lichaam en bloed van Christus. Nou, omdat dat brood dan heilig was, Dan mocht er ook niets van verkruimelen. Als dat nou echt het lichaam van de Heere Jezus is, dan mag daar niets van verkruimeld worden. En daarom werd er nu speciaal brood gemaakt, dat niet zo gemakkelijk zou verbrokkelen. Dat werd dan de hostie. En dat werd aan de mensen gegeven. Maar de wijn, dat is echt het bloed van Christus. Dat konden de mensen niet drinken. Nee, dat ging de priester zelf drinken. Het werd aan het volk onthouden. Dat was veel te heilig voor het volk. En daarbij kwam dan ook nog dat je die hostie, dat stukje brood, dat moest je aanbidden. Dat was echt. Christus is hier. Daar moet je voor neerbuigen. En dan kon je dat stukje brood ook in een pot stoppen. En dan kon je dan door de straten heen voeren. Zo kreeg je processies. En die pot werd dan genoemd de monstrans. En dat werd rondgedragen in processies en optochten. En de mensen konden daarvoor knielen op straat en aanbidden. Want Christus zelf kwam langs. En later op het concilie van Trente in 1560, ten tijde van de reformatie, heeft de Roomse kerk deze leer bevestigd en heeft ze de vervloeking uitgesproken over de reformatorische leer van het avondmaal. En Rome heeft deze uitspraken nooit herroepen. En zo ziet Rome dat de Roomse leer, de mis, dat is een verzoenend offer voor de levenden, maar ook voor de doden. Voor de levenden, er kan een mis opgedragen worden in de kerk, daar betaal je dan voor. En dan kan de Heer Jezus, zeggen ze dan, geofferd worden en zo een zegen gevraagd worden van God over iemands leven of over je zaak. En daarnaast kunnen ook missen worden opgedragen voor de doden, om de tijd die zij in het vage vuur blijven te verkorten. U weet dat de Roomse leren dat een Rooms-katholiek gaat na zijn sterven niet gelijk naar de hemel, maar die gaat eerst naar het vage vuur. En dat is dan een vuur van loutering, van zuivering. En dat doet pijn, dat is lijden. En maar die tijd kun je dan verkorten. Als dan op aarde missen worden opgezonden. En dat moet je dan voor betalen. En alle niet-Roomsen, die gaan naar de hel. Die zijn verloren, zegt Rome. En zo zien we dan bij Rome dat de mis, dat een opgevat wordt als een betaling voor de zonde. En zo zien we dat bij Rome ook het offer van de Heere Jezus aan het kruis niet genoeg is. En toen de Heere Jezus het uitgesproken heeft, het is volbracht, dan geldt dat niet voor Rome. En wanneer er gezegd wordt dat de Heer Jezus een verzoening is voor de zonde van de gehele wereld, dan zegt Rome, ja dat geldt niet, tenzij de Heer Jezus opnieuw geofferd wordt. En zo wil Rome iets toevoegen aan het verzoeningswerk van Christus. En zo worden de zielen in het duister gehouden. Hebben ook geslachten van Rooms-katholieken hebben in angst op hun sterfbed geweest, want nou moesten ze dan naar dat vreselijke vage vuur. Maar gemeente, de Heere Jezus is de zaligmaker. Daar spreekt de schrift zich zo duidelijk over uit. De engel zei het al tot Jozef in de droom in Matthäus 1 vers 21. Ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En u leest het op zoveel plaatsen in Gods woord. We mogen Hebreeën 9 vers 11 en 12 noemen dat Christus de hoge priester is door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom en heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht. En Johannes getuigt al van hem. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En wij hebben uit 1 Johannes 1 gelezen in hoofdstuk 2. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. En Paulus worstelde met de Galaten om hen te laten zien dat er geen ander evangelie is dan dat van Christus en zijn genade alleen. Maar desondanks brengt Rome vele offers als een betaling voor de zonden. En hiermee hangt ook samen, gemeente, de menselijke neiging om een afgod te willen maken. Iets wat hij kan zien en aanraken. Dat je je God bij je kunt hebben. Dat je bij je om kunt dragen. En dat je, zo wil de mens ook zijn, God beheersen en manipuleren. En zo zijn gunst bewerken. Dat zie je bij de heidense volken. Dat zie je bij Israël. Bij de zonde van het gouden kalf. Dan hebben we tenminste God bij ons. En zo hebben de heidenen hun afgoden gehad. En zo zien we ook hier in de Romeinse mis afgoderij. En nu hangen de congregaties, de gemeenten in de Romeinse kerk, de priesters aan. Want de priesters hebben macht van God gekregen, zeggen ze, om God te maken uit brood en wijn. Dus dat is echt Christus, God. Ze kunnen, zeggen ze, de goede God maken uit brood en wijn. Maar vraag nu eens aan de priesters van Rome, wanneer ze tenminste eerlijk zijn, hoe zij het ervaren dat zij nu zo'n macht ontvangen hebben. Nou, ze begrijpen er werkelijk niets van. En ze weten dat deze leer ingaat tegen het elk gezond verstand in. En hoe kunnen zij zondige, zwakke mensen, de hoge en de heilige, de ware God scheppen door een paar Latijnse woorden te prevelen? Luther, u leest het van hem, Luther was emotioneel bijna gebroken hierdoor. Toen hij voor het eerst de mis moest bedienen. Hij, een zondig mens, was geroepen om God in het aanzijn te scheppen. Uit brood en wijn. Emotioneel was het eigenlijk onhoudbaar. En Rome begrijpt ook niet wat ze leert. En de Romeinse geestelijkheid maakt er ook nog grapjes van. Er zijn voorbeelden van te geven. Omdat ze het ook niet begrijpen. Nou, dit is het nu waar de Heidelberger Catechismus het over heeft. En dat slaat dan op het tweede gedeelte van antwoord 80. Dat hebben we nu eerst behandeld. Het tweede gedeelte van antwoord 80 waar wij lezen. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Dat is dan het tweede gedeelte. Maar er is ook nog een eerste gedeelte van dit antwoord. En daar staat het, het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu na zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand God zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Nou, wanneer wij dan de leer van het avondmaal vergelijken met de Romeinse mis, dan kunnen we de accenten leggen op drie zaken. En dat is ten eerste de verzoening door Christus. En dat is ten tweede de gemeenschap met Christus. En dat is ten derde de eer die aan Christus gegeven wordt. Dus dan letten we ten eerste op de verzoening door Christus. Het heilige avondmaal zegt dat wij volkomen verzoening hebben van al onze zonden door het lijden van Christus. De mis leert dat het volbrachte werk van Christus toch niet genoeg is voor vergeving van zonden. En dat het noodzakelijk is dat Christus dagelijks geofferd wordt door de priesters. Dus de mis bestrijdt dan dat woord van de Heere Jezus, het is volbracht. Nou, het tweede, dat is de gemeenschap met Christus. Het heilig avondmaal leert dat wij geïncorporeerd worden in Christus door de Heilige Geest. Een moeilijk woord. Corpus betekent lichaam. Je wordt dus ingelijfd in Christus. Je wordt dus één met Christus, verenigd met Christus. Er is een gemeenschap met Christus. Dat leert het avondmaal. Daarom is het ook een heilige tafel. Maar wat wij als iets geestelijks opvatten, die gemeenschap met Christus, dat wordt door Rome op een grove en vleeselijke wijze opgevat. Want Rome zegt, de gemeenschap met Christus vindt plaats door de mond en door de maag, door het eten en drinken. De gemeenschap met Christus is bij Rome uiterlijk, maar bij de reformatie is het innerlijk, geestelijk. En dan is het derde punt de eer die aan Christus toegebracht wordt. Het avondmaal leert ons dat wij onze harten opwaarts moeten heffen naar de hemel. Daar is de Heere Jezus nu aan de rechterhand van God de Vader. Daar moet Hij door ons aan aangebeden worden. De mis leert dat wij Christus moeten aanbidden zoals Hij is in de handen van de priester. Maar het heilig avondmaal toont ons, gemeente, een betere weg. Het betuigt ons, zegt de catechismus, dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus, dat Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Wat zijn dit toch heerlijke woorden. Ik sprak nog heel onlangs met iemand die in haar ouderdom mag getuigen van haar hoop op het volbrachte werk van Christus alleen. O, wat een bevrijding om daarop te mogen rusten. Dat ene offer van Christus, een volkomen verzoening, wat een rust, wat een diepe vreugde. Hij heeft het alles volbracht, er hoeft niets van mij erbij, er mag niets van mij erbij. Door het geloof wordt daar zo'n rust, vreugde uit ontvangen, een zekerheid door ervaren. Een volkomen verzoening. En daarom is dat ene offer van Christus aan het kruis uw enige pleitgrond. Er is niets anders dan Christus alleen. Laat hem uw enige toevlucht zijn, uw enige troost zijn. Ook al denkt u dat u er buiten ligt, en ook al denkt u ik heb er geen recht op, en ook al denkt u hij antwoordt mij niet, en ook al denkt u ik voel er niets van, tegen al die weerstanden in, gaat u nou maar eens opzien naar hem, en tot hem vluchten en afzien van uw miserige zelf. Maar beseffen dat dat offer van Christus een volkomen verzoening is. En gaat u daar nou maar op staren. Laat hij nou uw enig houvast zijn. Want zijn betaling is de enige verzoening. En daar mag u om vragen. Daar mag u naar dorsten. Daar mag u al op zien. Is de Heere Jezus u al dierbaar geworden? Is zijn offer al voor u een pleitgrond geworden? En mag ik het zelfs vragen, bent u al gewassen in zijn bloed? Bent u al vrijgesproken in het gericht van God? Hebt u gezien dat er bij u geen gerechtigheid is? Hebt u het al uitgesnikt, Heere, ik ben failliet. Ik heb niets en ik kan niets en ik ben niets en ik wil het ook niet. Maar wilt u nou mijn borg zijn, mijn zaligmaker? En wanneer Christus u bedekt met zijn zaligheid, met zijn volkomen betaling, dan worden uw zonden bedekt. Dan worden de zondige neigingen die we allen hebben, worden bedekt. Dan wordt u rechtvaardig verklaard voor God. Dan wordt de gehoorzaamheid van Christus aan al Gods wetten u toegerekend. En dan heeft God niets meer van u te eisen. Het ligt volkomen vlak en vrij in Christus. En dat wordt ontvangen door het geloof. En wat is het geloof? Dat is geen werk. Dat is ook geen voorwaarde waar u aan moet voldoen. Het geloof is zien. Het geloof is vluchten. Gij zonen Davids, ontferm u over mij, zei de Canaanese vrouw. En later zei de Heere Jezus, een paar momenten later, vrouw, groot is uw geloof. Het geloof is een zien. Het geloof is een rusten op het volbrachte werk. Het geloof is de toevlucht nemen tot Christus alleen. Het zien op hem. Het afzien van uzelf. En die vergeving van zonden wordt ook toegepast. De Heilige Geest opent uw ogen ervoor. En de Heilige Geest getuigt met uw geest en verbindt u aan Christus. En neemt het uit Christus en verkondigt aan u. En dan ziet u behoud in hem. Dan ziet u uitkomst in hem. En dan wilt u niet meer voor uzelf leven. Maar dan wilt u dat Christus uw alles wordt. Uw koning, uw profeet, uw priester. Het is zo heerlijk. Dan wordt een verloren zondaar behouden. Hij wordt van zijn last verlost. Zijn schuld is betaald. Zijn geweten is bevrijd. En niemand kan dit doen behalve de Heere Jezus Christus, die zijn vrede gebiedt in het hart. En net als in het Oude Testament werden de doden van voor het aangezicht van hun geliefden weggedaan. Denk maar aan Abraham in Genesis 23 vers 4, dat hij Sara voor zijn aangezicht wilde begraven. Zij moest begraven, weg uit zijn gezicht. Zo gaat God de zonde van zijn volk wegdoen van voor zijn gezicht. En hij wil er niet meer naar kijken, maar hij wil dat zijn volk in gemeenschap leeft met hem, in afhankelijkheid leeft van hem, en in de liefde gaat leven, en in de overgave, en in de gehoorzaamheid aan hem gaat leven. Zo doet de Heere het. En dan verbergt de Heere zijn aangezicht van de zonde van zijn volk. En hij weigert om overtreding in zijn Jacob, overtreding en zonde in Israël te zien. En dan zegt Jeremia 50 vers 20. En dan zal de zonde en ongerechtigheid gezocht worden, maar ze zal er niet zijn. En de zonde van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden. Want ik zal ze degenen vergeven die ik zal doen overblijven. Vergeving van de erfzonde, de erfschuld, de erfsmet, de verdorvenheid. Ook de dadelijke zonde die wij doen met de daad, de zonde met woorden, met gedachten. De zonde van nalatigheid. Het wordt alles bedekt. En elke dag moet een kind van God weer terug naar die fontein. Want er zijn dagelijkse zonden en tekorten waar we maar niet overheen moeten leven, maar die beleden moeten worden. Dat betekent dat uw staat van rechtvaardig verklaard niet elke dag weer verandert. Dat ligt vast voor een kind van God. Maar u kunt niet in uw dagelijkse zonde maar overheen leven, dan moet u altijd belijden. Heeft de Heer Jezus ook ons geleerd, dagelijks. Vergeef ons onze schulden. En zo worden we dagelijks gericht op dat ene offer van Christus. En wanneer we zien op dat offer van Christus, dan zien we daarachter de oorzaak van dat offer van Christus. Waar komt dat vandaan? Dat komt uit de liefde van God de Vader vandaan. Dat is de bewegende oorzaak van de verzoening. Dat komt uit de bewogenheid van God de Vader. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon gaf als een betaling voor de zonden. En als we naar het offer van Christus zien, dan zien we dat offer is de verdienende oorzaak van de zonden. Christus heeft het verdiend met zijn volkomen betaling. Maar dan zien we ook de toepassende oorzaak van de vergeving. Dat ligt in het werk van de Heilige Geest. De drie-enige God werkt samen. Vader, Zoon en Geest. En de Geest ontdekt u aan uw zonden en wijst u op het enige remedie in Christus. En de Geest verenigt de zondaar met Christus. Dan wordt u in hem ingelijfd en dan is zijn offer van toepassing voor u. En dan bent u gekocht en betaald. Dan hoort u uzelf niet meer toe, maar u behoort hem toe. Ik ben zijn eigendom in leven en in sterven. En dat is nou zo heerlijk. Dat is Christus, een volkomen zaligmaker. En dat wordt ons betoond bij het avondmaal. En we hebben het vaker genoemd en we zullen het nog wel eens noemen, dat zo zeker u dat brood neemt en het eet, net zo zeker heeft Christus zijn lichaam voor u gegeven, voor u laten verbreken. En zo mag aan dat avondmaal Gods volk beseffen dat zijn betaling een volkomen betaling is. En die betaling, het was zo verschrikkelijk. Zo hard. Zo ruw. In Israël zagen mevrouw en ik vorige week of daarvoor een kruis. Ruw, onbewerkt hout. Waar de stompen van takken nog uitstaken. En dan kijk je ernaar. Niet mooi gepolijst. Dat hebben wij ervan gemaakt. Maar het kruis, het was een afschuwelijk instrument. En daar heeft Christus zich aan laten vastspijkeren. Een verschrikkelijk martelwerktuig. Zo lief heeft God u gehad, kind van God, van eeuwigheid af. Wat een liefde. Vreselijk lijden. En niet alleen dat uiterlijke, het was al verschrikkelijk. Maar de angst van de hel in. Waar de borg, de machtige borg, voor beefde. Waar hij bloed voor gezweet heeft. Dat heeft Christus gedaan. Om u te kunnen verlossen. En dan betuigt antwoord 80 verder dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. En dat is zo rijk. Dat is zo heerlijk. Om niet meer van jezelf te zijn. Maar dat je weet, ik behoor hem toe. Hij is de mijne. Ik ben de zijnde. En daarom ziet hij op mij neer waar ik ook ben. Daarom leidt hij mijn leven. En daarom gebeuren er dingen in mijn leven. Precies wanneer ik het nodig heb. Waar ik zelf geen invloed op uit heb. En daarom onderwijst hij mij dagelijks. En wanneer ik struikel, richt hij mij weer op. En ik kan altijd weer naar hem toe. Naar die fontein van levend water. Hij voedt mij. Hij leidt mij. Hij onderwijst mij. Hij weet waar ik alles doorheen moet. En hij leert mij en onderwijst mij al van tevoren. En hij trekt mij steeds dichter tot hem toe. En ik mag steeds meer in hem ontdekken. Meer in hem zien. En dat de liefde tot hem mag toenemen. En dat de vrucht van de geest getoond mag worden. Het is zo heerlijk. En dat er niets is wat mij kan scheiden van zijn liefde. Geen dood of geen leven, geen vijanden, geen duivel. Hij is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij heeft mij gekocht en betaald. Dat is zo heerlijk. En hij spreekt tot mij, vrees niet, want ik ben met u. En dat wordt nou bezegeld aan het avondmaal. Ik ben de zijne, hij is de mijne. En dan mag ik alles hem vragen. Alles wat ik nodig heb. En dan zie ik dat voordat ik roep, antwoordt hij al. En dan komt er heus wel moeite. Maar die moeite moeten mij samenwerken ten goede. En zo God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? En zo geeft hij mij zijn kracht, zijn leiding, wijsheid, want ik ben zo dom. En hij geeft mij zijn zegen en ik verdien er niets van. En zijn nabijheid, dat is niet altijd hoor, gaat ook op en neer, maar soms dan is hij er weer. Met zijn troost. Want Gods kind is nog niet in de hemel. Het is nog in de woestijn. Het is nog in het strijdperk. En daarom ervaart u niet altijd Gods liefde, maar hij is er wel. Hij laat u nooit vallen. Hij onderwijst u. En dat wordt nou allemaal bezegeld aan het heilig avondmaal. En dan mag u uw aangezicht oprichten. Opheffen tot Christus, die met zijn menselijke natuur in de hemel is. Vlees van mijn vlees is daar. Been van mijn been is daar. Daar kom ik straks ook bij hem. Dat is het garantiebewijs. Menselijk vlees is in de hemel. En al zijn volk zal daar ook komen. En nu al is er een gemeenschap met Christus hier op aarde. Want hij is met zijn genade en met zijn kracht en met zijn godheid bij mij. Dat is zo rijk. En dan is er gemeenschap hier op aarde. En dat is het hartenklop van het geloofsleven. De gemeenschap met Christus. En dat begint u te ervaren in de binnenkamer. Alleen voor Gods aangezicht. Ook niet altijd, maar soms vaker. Hij komt en u weet het. Daarom is dat zo rijk, die innige omgang, alleen voor Gods aangezicht. Maar Christus is al in de hemel en dat is het doel van uw leven, niet deze aarde. En we bidden om Gods zegen over ons leven en dat mogen we doen. En de Heer heeft ook een behagen om zijn volk te zegenen op aarde. Gezegend is de man die de Heere vreest. Maar hier beneden is het niet hoor. Daar is het. Dat is het doel. En om daar binnen te komen, dan is alles winst waar u ook doorheen bent gegaan. En daarom moet ook de wandel van Gods kind op de hemel gericht zijn. Zo werkt ook Gods geest om u heen te trekken naar Christus toe. Dat hij uw hoogst genoegen wordt. En zijn heiligheid en zijn volmaaktheid trekken u tot zich. En u weet, daar bidt hij voor mij. En vandaar zegent hij mij en daar bereidt hij een plaats ook voor mij. En vandaar zendt hij ook zijn geest uit op mij, al verdien ik hier niets van. En dat wonder wordt alleen maar groter. Hij is zo goed voor een zondaar als ik ben. Nou. Gemeente is nou de Heere Jezus, uw hoop geworden. Paulus zegt het toch in 1 Timotheus 1 vers 1. Jezus Christus die onze hoop is. Is hij uw hoop geworden? Is hij uw verlangen geworden? Is hij al uw vreugde geworden? Vlucht u tot hem om geborgen te zijn in zijn volkomen werk. Ziet u naar hem voor een nieuw hart en een nieuw leven? Is uw wandel gericht op de hemel? Misschien vindt u het moeilijk om te zeggen dat u bekeerd bent. En welk kind van God zal ook zeggen, ik ben bekeerd. Nee, want er is nog zoveel onbekeerds in me, waar ik zoveel last van heb. Maar er wordt er wel gezegd, u Heere, u bent mijn verwachting en mijn hoop. En misschien kunt u het ook niet zeggen en vindt u het ook moeilijk om te zeggen, ik ben wedergeboren, ik ben bekeerd. Maar daar gaat het ook niet zo om wat u van uzelf zegt. Het gaat hier om wat u van hem zegt. Of hij uw hoop is, uw zaligmaker, uw verlangen, uw vreugde. Kijk, voor zulke mensen heeft de Heere zijn avondmaal ingesteld. Het is voor de zwakken en heel zijn volk allemaal zijn ze zwak in zichzelf. Ze kunnen geen veertje wegblazen van voor hun mond. Ze hebben hem bij alles nodig. En daarom zien ze ook op naar hem als arme zondaar. Ze weten de dood is in hen, maar hun leven ligt buiten hen in Christus. En deze mensen worden geroepen om in gemeenschap met Christus te leven. En dat wordt bezegeld aan het avondmaal. Ach, het is toch niet zo in jouw leven dat je maar zonder de Heere Jezus leeft. Het is toch niet zo dat je denkt, ik wou dat de preek maar afgelopen was. We praten over eeuwige zaligheid. Dan blijf je toch niet achter. Ja, maar ik snap er niet zoveel van. Dat weet de Heere veel beter dan jij. Dan ga je maar kloppen. Heere, ik heb gehoord dingen en ik begrijp er niks van. U bent er toch. Open mijn ogen, dat ik u mag zien. Open mijn hart. Ga nou de Heere vragen om genade in je leven. Ga nou de Heere smeken om die schatten voor je open te leggen. Want de Heere wil ons zoveel geven. Zoek dan toch niet je geluk in dit leven. De armen in dit leven, deze wereldse mensen die maar leven voor het eten en drinken en voor het genot van dit leven. En na een paar jaar is het uit. En wat hebben ze? Niets. Ach, buig dan toch de knieën. Want alles wat aan Christus is, is gans begeerlijk. En dat is de schoonheid van het heilig avondmaal. Amen. Zullen wij zingen Psalm 59, het eerste vers. 59, vers 1. Zullen wij nu bidden en danken? hoe heerlijk bent u, Heere, drie enige God, die de bewegende oorzaak bent van de zaligheid door uw liefde, die de verdienende oorzaak bent van de zaligheid door uw offer, en die het toepassende oorzaak bent door uw toepassende werking. Heere, u zij al de lof, al de eer. Heere, open onze ogen, dat wij de koning mogen zien in zijn schoonheid. Koning Jezus, open onze harten, dat u inwoning maakt. Dat wij niet meer voor onszelf leven. Dat we verlost worden van de afgoden. Dat wij u leren aankleven. En dat ons leven geborgen is met Christus in God. En dat geen duivel het er weg kan halen. Heere, wil die troost bewerken. Wil dat leven schenken. Wil het woord dat vanmiddag met menselijke zwakheid, in onvolkomenheid en gebrek verkondigd is, wilt u dat woord toepassen door de werking van uw geest. Gaat u met ons deze week. Breng ons ook donderdag samen, wanneer wij de kroning van de Heere Jezus mogen overdenken. Uw heerlijke hemelvaart. Gaat u met ons. Gedenk heel de gemeente. We bidden u ook voor de jongeren van de gemeente. Onder hen zijn er die zich voorbereiden op examens. En sommige van die examens zijn zwaar. Wil hen helpen. Hen wijsheid geven en laten zij ook hun kracht en zegen van u zoeken en vragen. Heere, hoor ons bidden om Christus wil. Uit genade. Amen. Zingen wij Psalm 9, de versen 1 en 2. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.